van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren en oudjongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Gewoon ja, zodat we herkenning in elkaar kunnen vinden, maar ook zeker omdat onze verhalen gehoord mogen worden. Vandaag horen we het verhaal van Kiara. En het was weer echt een heel fijn en mooi gesprek. Ik vind het altijd wel fijn als ik met mensen face-to-face kan zitten. Soms is dat niet mogelijk en dan vind ik het juist fijner om online af te spreken dan 3 uur te reizen natuurlijk. Het was fijn dat we tegenover elkaar konden zitten voor dit gesprek. Update. Ik ben dus bezig met stickers bestellen. Of die heb ik al besteld. Ja, ik vind ze echt vet wel. Het is natuurlijk gewoon het logo. Maar ik heb 2 stickers. Of 2 soort stickers, zeg maar. Gemaakt, gecreëerd met Canva. En ja, ik vind ze best wel leuk en interessant. En ik ben van plan om iedereen die te gast is geweest sowieso een paar stickers op te sturen. En wat ik doe met de overstukjes weet ik nog niet zeker. En vanaf volgende week, want ik neem dit op zondag. Ik heb vandaag een deadline voor mijn proposal van mijn scriptie. Waar ik ook echt ontzettend veel zin in heb. Ik vind het ook echt leuk om te doen. Toevallig, niet echt heel toevallig, gaat het ook over de jeugdzorg. En ja, ik merk dat ik er elke keer als ik eraan moet werken, en dan moet ik mezelf er soms nog wel toe zetten om te beginnen. Maar dan vind ik het wel leuk om om er echt aan de slag te gaan. En leuk om van die rapporten te lezen en nieuwe dingen ook te leren. Dus ja, ik heb echt heel veel zin in deze fase van mijn studie. En omdat mijn proposal dan vanavond is, die deadline, heb ik de komende tijd, ik denk 2 weken, soort van vrije dagen. Want je mag nog niet beginnen als het natuurlijk niet is goedgekeurd. En als je proposal niet is goedgekeurd, moet je het even wat dingen aanpassen. En de nieuwe deadline is 14 april. Ik ga ervan uit dat het wordt goedgekeurd en anders is het niet een heel groot ding. Moet je gewoon een paar dingen aanpassen en dan kan je uiteindelijk aan de slag. Maar ik heb dus een paar vrije dagen en ik ben van plan om echt wel wat grotere stappen te zetten met de podcast. Mijn voornamelijk doel was dus dit te brengen aan de hele gemeenschap rond jeugdzorg en pleegzorg. Dus mijn droom is om dit rond te sturen naar groepen of gemeentes of dat. Dus dan ga ik volgende week kijken hoe ik dat allemaal kan aanpakken. Welke mensen ik moet bellen of ik dingen kan opsturen. Ik heb bijvoorbeeld ook posters waar ik mee bezig ben. Dus vanaf volgende week wil ik echt wel wat meer werken aan het brengen naar de doelgroep wat ik wilde. Want voornamelijk nu is het vooral een beetje mond-op-mond reclame. En dat ik met mijn Instagram-account bijvoorbeeld onder bepaalde accounts reageer of een comment plaats. Daardoor groeit het account ook best wel goed. En ik denk dat zo mensen ook best wel redelijk snel de podcast kunnen vinden. Dus daar ben ik ook blij mee. Maar ik wil ook voornamelijk echt dit natuurlijk brengen naar jongeren die bijvoorbeeld nu op groepen zitten. Of jeugdzorginstanties. Dus vanaf volgende week heb ik daar wat meer tijd voor. Maar als je het jeugdzorgaccount nog niet volgt, ga dan snel naar Instagram, naar jeugdzorgen. En volg dat account. Er staan leuke foto's op van de gasten die hierop zijn gekomen. En daar kan je ook een lief berichtje achterlaten. Laten weten wat je vond van de aflevering. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik vandaag wilde zeggen. En dan nu het verhaal van Kiara. Welkom, Kiara. Leuk dat je bij deze podcast bent. Zou je je even kunnen voorstellen met je naam, wat we nu al weten natuurlijk, maar ook wat je leuk vindt om te doen?
Ja, oké. Okay. Nou, ik ben Chiara. ik ben 19 jaar. Ik hou van dansen, koken, bakken, creatief bezig zijn. Mm-hmm. Ik heb echt een obsessie met Sims 4. Oh, alleen ik heb het echt al zo lang niet gespeeld, omdat ik gewoon echt geen tijd heb. Mm-hmm. Maar ik hou vooral van creatieve dingen, maar helaas, behalve dansen, doe ik heel veel van die dingen niet meer. Omdat ik gewoon heel weinig tijd heb.
Ja. Yeah.
Want, nou ja, ik studeer nu en dat neemt toch wel meer tijd in beslag dan ik dacht.
Ja, zeker inderdaad. Oké, even over Sims, want ik ben daar ook echt obsessed over. Niet de games die je speelt op de computer, maar meer de Sims Freeplay op je telefoon.
Oh, ja, ja, ja.
Ja, daar ben ik echt, obsessed.
Ik vind het zo leuk. Ik heb denk ik echt elk karakter mogelijk bedacht, zeg maar.
Oh, ja, dat is
echt, zeg maar, hele slechte mensen, zeg maar. Superhelden, weet ik veel, alles.
Oh, dat, ja.
Ik heb, weet ik veel, eigenlijk runway nagemaakt, alles. Ik heb mezelf.
Oh, en, leuk.
Ja, ik vind het gewoon echt leuk.
Ja, precies. Maar jij speelt het dus inderdaad ook voor, ja, vooral je karakters en de verhaallijnen
de
en
verhaallijn,
zo. En
ja.
De huizen die je daaromheen bouwt, dat
ja.
soort dingen. Ja,
ja,
same. Ja, ik vind echt inderdaad geweldig.
Ja.
Ja, wat is de laatste keer? Wanneer was de laatste keer dat je Sims 4 hebt gespeeld?
Of zo lang geleden? Ik denk, ja, zo lang geleden. Ja, met kerst, denk ik. Want mijn broertje die had Sims 4, zeg maar 4, alle uitbreidingen gehackt.
Oh,
oops.
Ja, nee. Ik heb ook allemaal modifications en al die hacks en zo. Anders
ja.
is het gewoon niet te doen.
En ja, toen was ik echt super blij. En ik heb echt de hele dag giechelend achter de computer gezeten. Maar dat was denk ik de laatste keer. En nu wordt het waarschijnlijk pas weer wanneer ik vakantie heb. Het is echt een vakantieding geworden voor mij.
Maar aan de andere kant ook goed, want je kan er inderdaad zo in verzeild raken.
Ja,
dus
het is echt een verslaving.
Ja, inderdaad. Dus dat jij het goed in je vakantie, zeg maar, zo kan plaatsen.
Ja.
Mijn stem. Dat is alleen maar goed en nice. Ik wil nog wel ook weten, wat is de ergste karakter die je hebt, zeg maar, gecreëerd? En wat is die superheld? Wat is je beste superheld?
Ik hou het echt 80% van de tijd best wel gewoon huisje, boompje, beestje, weet je wel.
Mm-hmm, yeah.
Maar ja, ik vind het ook wel leuk bijvoorbeeld om dan drama te creëren door met verschillende karakters dan kinderen te krijgen en scheiden.
Oh.
En dan zeg maar dat ze getrouwd zijn en dan ze helemaal uitschelden. Ja, nee. Maar dat vind ik dan heel grappig, die storyline. En dan,
yeah.
soms dan reageren die Sims wel van, oh, nou ja, je schat me wel uit, maar we zijn nog steeds vrienden. En soms zeg je, ja, ik wil echt niks meer met je te doen hebben. Ik vind het gewoon leuk.
Ja, want dat is inderdaad ook anders, denk ik, aan de Sims Freeplay en aan de Sims. Sims Freeplay is voornamelijk wat jij doet. En daar hebben ze dan niet, ze reageren dan ook niet soort van uit zichzelf of zo. En dat lijkt me dus wel weer leuk in zo'n computerspel, dat ze ook... Ja, jij kan dingen doen, maar zij doen... Het is niet allemaal in jouw controle, zeg maar.
Nee, nee. Ja, vroeger was dat wel echt...
Mm-hmm.
Ik weet niet, ik speel het echt al sinds dat het uitkwam. nu hebben ze echt alle Sims een soort van eigen karakter, een eigen levensloop gegeven. Dus ze trouwen ook uit zichzelf als je zelf niet met ze bezig bent. Of
nice.
Dat soort dingen. Dus soms dan ben je gewoon helemaal in hun storyline aan het inbreken.
Ja.
Maar ja.
Terwijl zij je andere dingen wilde doen.
Ja, precies. Maar eigenlijk maakt dat het juist wel leuk. Want dat is, in het echt kan je ook niet, zeg maar, bepalen hoe je vrienden opgroeien.
Ja,
zodat
precies.
het beter aansluit op jou.
Ja,
nee.
precies.
Ja.
Dus nee, dat is inderdaad ook veel leuker. En wat was je superheld?
Ja... Ik weet niet, superheld, dan denk ik meer... Want in de Sims, op dat moment had ik nog geen monster en zo. Maar aan iemand die alles goed doet, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus die houdt heel erg van dieren en is een dierenarts. Maar die kan ook, heeft echt superveel vrienden. Maar het is echt onmogelijk om dat te doen. Echt een perfecte ouder en bla bla. Maar ja, zeg maar, ook in de Sims heb je maar... een limiet aantal uren in de dag. Dus het lukt nooit helemaal om de perfecte Sim te creëren.
Nee.
Maar dat zie ik een beetje voor me als superheld. Iemand die echt iedereen helpt en aardig is tegen iedereen eigenlijk.
Nice, ja, leuk. Ja. En over jouw dansen, hoe lang dans je al?
Sinds dat ik 4 ben, dus dat is 15 jaar al.
Wauw, ja. En begon je dan ook met echt ballet, dat klassieke inderdaad?
Ja, ik ben begonnen met ballet en daarna ben ik, ja, ik heb eigenlijk ballet heel lang vastgehouden en toen ben ik daarna doorgegaan met ook jazz, hip-hop, modern. Nice. En nu ben ik eigenlijk alleen bezig met hip-hop, street. Ja, dat is de enige les die ik nog volg.
Nice. En dan dat groot deel van jouw leven in, zeg maar, dansen?
Ja, als in, het is wel sowieso altijd in mijn, in mijn hoofd. En ik, ik dans ook gewoon, zeg maar, als ik opsta, ben ik even zo.
Nice.
Ja. Even dansen. Ja, ik doe gewoon, ik dans de hele dag. Als ik in mijn eentje ben, ik doe dat niet, zeg maar, in de gang op school of zo, maar ik doe gewoon mijn dansje.
Ja, nice, nice, ja. Nice. En, oh, ja, dat ook nog. Ik zag een heel, heel groot studieboek met allerlei papiertjes erin, allemaal van die markers. Wat studeer jij? Dat je zo'n groot boek nodig hebt.
Dat is mijn wettenbundel.
Ik dacht, als lawyer, student. Ja. Ja.
Ik studeer rechten, inderdaad. Dus,
super gaaf.
Ja, zware tas altijd.
Ja. En dit is je eerste jaar, denk ik?
Ja. Ja.
Ja. Wat, waarom ben je in rechten beland?
Ja, ik krijg die vraag zo vaak, maar het is echt lastig. Kijk, ik heb altijd wel gewoon heel erg dat
rechtvaardigheidsgevoel?
Rechtvaardigheidsgevoel gehad. Of dat ik dacht dat iets onrechtvaardig was. En ik hou niet van dat hopeloze gevoel dat je niks kan doen. Mm-hmm. En ik denk, zeg maar, in het veld rechten heb ik het idee dat ik soort van, dat ik, ik wil niet zeggen, macht is een beetje zo'n raar woord, maar dat je in ieder geval nog invloed kan uitoefenen op de uitkomst. Precies. En dat je, dat mensen niet hopeloos, stel ik een woord advocaat, dat mensen niet hopeloos hoeven te zijn, omdat ik gewoon, ja, je zit niet aan de kant en het af te wachten, je bent echt actief met iets bezig. En dat vind ik, ja, gewoon heel fijn.
Ja, nee, dus inderdaad logisch dat je dan inderdaad voor rechten kiest.
Ja.
Omdat dat inderdaad de plek is waar je, ja, jouw wil om rechtvaardigheid in de wereld te creëren kan uitoefenen.
Ja.
Dus dat is echt heel nice. En hoe bevalt het eerste jaar?
Zwaar. Het bevalt, zeg maar, inhoudelijk. Mm-hmm. Ik zie me echt niks anders doen. Ik vind het echt super interessant. Maar het is wel zwaar. Het is echt een andere manier van denken. Heel veel lezen. Mm-hmm. En ik heb al best wel wat misstappen gemaakt. Die ik nu probeer weer op te pakken.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel echt het waard om te doen. Dus ja, ik ga dit, ik weet niet, ik heb ook niet echt een plan B.
Nee,
dus
gewoon, dit
moet
het.
Hem gewoon worden.
Ja, ja, precies. Nice. En die misverstanden, wil je daar iets over kwijt? Ik ben heel benieuwd.
Nou ja, er zijn gewoon, ik zat niet helemaal lekker in mijn vel het eerste deel van het jaar. En ik heb toen niet zoveel energie gestoken in de studie als dat ik wou. Dat is wel terug te zien in mijn, nou ja, resultaten. En daar bouw ik heel erg van, omdat ik weet in alles dat ik beter kan dan dat.
Yeah.
Dus dat. Maar goed, ja, dat is nu een beetje buiten mijn macht. Nou ja, ik had nu laatst, en dat is echt weer typisch ink, maar dan heb ik zoveel, ik heb gewoon zoveel dingen ook naast school. En dat is allemaal heel erg leuk, maar ik heb heel veel verwachtingen en heel veel deadlines en dingen.
Yeah.
En ik ben dus gewoon vergeten naar een herkansing te gaan. Daar bouw ik echt heel erg van. Echt heel erg. Maar dat zijn dus van die dingen dat ik echt denk, oh, shit, waarom doe je dat nou?
Ja, van die planning dingen inderdaad. Van,
dom. Maar goed.
Ja, dat begrijp ik inderdaad. En was het een herkansing die je echt moest doen?
Ja.
Zeg, dan snap ik dat je echt denkt, nee.
Ja, het was ook nog, zeg maar, ik had eigenlijk niet helemaal recht op die herkansing. Maar iemand had voor mij wat touwtjes getrokken, met mensen gepraat. En toen mocht ik hem wel herkansen. Mm-hmm. Dus ik voel me ook echt schuldig dat ik dan niet ben geweest. Want zeg maar, iemand heeft echt moeite erin gestoken. En dan kom ik gewoon niet. Maar to be fair, ik was wel echt druk in mijn hoofd. Dus,
ja, precies. Ja. Het is niet dat je expres
dacht. Het was niet dat ik dacht, ik kom niet.
Nee, toch niet.
Nee.
Ik ben wel zo. Dan denk ik, nee, ik heb geen zin. En dan is het niet de herkansing, maar dan het examen.
Ja,
dan denk ik pak de herkansing wel. En dan herkansing gaat dan soms ook vaak niet super goed. Maar ja, ik snap het helemaal inderdaad. En jij doet inderdaad ook best veel. Volgens mij zit je bij 2 hele grote organisaties. Ja, voordat we in jouw verhaal induiken, wil je daar iets kort over vertellen?
Ja, zeker. Ik zit nu bij het NJR. En dan specifiek bij het Nationaal Jeugddebat als procesbegeleider. Dit is mijn 2e jaar. En dat project gaat eigenlijk over jongeren een stem geven. En in de Tweede Kamer over een onderwerp, een idee delen over wat zij willen. En hoe zij denken dat ze het best kunnen invullen. Dus dat vind ik echt heel leuk om te doen.
Ja. Dat is ook echt super nice.
Het heeft niet zo heel veel te maken met debatteren vanuit mijn positie, maar meer uit gewoon die jongeren sturen. En ik vind het super leuk om ze dan te zien groeien en dat ze enthousiast zijn. En vorig jaar toen moesten allemaal deelnemers huilen dat het klaar was. Mm. En nou ja, ik weet niet, het is zielig natuurlijk om te huilen, maar het doet me wel goed dat
ja,
we dan zo'n
precies.
Leuk iets hebben neergezet. Het andere ding is Generation Youth Care. Daar had ik
gestuurd, inderdaad.
En dat was dat is eigenlijk redelijk nieuw.
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk een combinatie van allemaal jeugdzorgorganisaties. Op dit moment zijn dat Jongwijs, Expex en Jeugd- en Welzijnsberaad, JWB. Mm-hmm. Die organisaties gaan zich nu samen inzetten voor verbetering van de jeugdzorg.
Mm-hmm.
En we hebben een heleboel speerpunten. Ik zou ook iedereen aanraden.
Yeah.
Nee, maar om even Generation Youth Care te bekijken op Instagram of zo.
Zeker.
Want ik denk dat het voor iedereen binnen de jeugdzorg, pleegzorg, alles gewoon echt een heel goed ding kan zijn. Als wij als organisatie gaan groeien. Dus,
ja, precies. Ja. Nice. Mooi werk dat je doet allemaal. En wat je in de toekomst sowieso gaat doen. En dan brengt dat mij natuurlijk bij de vraag, want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Ik ben toen ik 2 was, ben ik voor de eerste keer uit huis gezet.
Mm-hmm.
En dat was voor relatief korte tijd, ik weet niet precies hoe lang, volgens mij een paar weken. Daar ben ik weer teruggekomen bij mijn biologische ouders. Daar heb ik toen nog weer een paar maanden gewoond. En daarna ben ik, dat wisten we toen nog niet, maar definitief uit huis geplaatst. Toen heb ik eerst 6 weken bij iemand gewoond, toen een jaar bij een ander gezin. En nu zit ik eigenlijk al, hoe lang is dat? Ook al 15 jaar in hetzelfde gezin.
Nice. En dat is een pleeggezin dan?
Ja, we zijn officieel half gezinshuis. Ik woon met mijn biologische broertje.
Mm-hmm.
En mijn pleegouders hebben eigen kinderen, maar die zijn al uit huis.
Dus. Ah, oké. Okay. Ja. En dan zit jij en je broertje, zijn jullie die enige kinderen daar?
Ja. Ja. Mijn pleegouders hebben voor ons wel crisisopvang gedaan.
Mm-hmm.
En zo zijn ze ook bij mijn broertje gekomen.
Mm-hmm.
En toen, ze hoorden zijn verhaal en toen wouden ze mijn broertje gewoon houden.
Ja.
Yeah. Toen ben ik daarbij gekomen later. Een jaar later, omdat ze toch vonden dat mijn broertje en ik samen moesten opgroeien.
Ja.
Dus ik ben daar gewoon aangesloten.
Nice, fijn. Ja. Of ik weet niet of het nice is. Is het nice?
Ja, het heeft ze voor- en nadelen.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel gewoon ontzettend dankbaar dat ik op één plek heb kunnen wonen. Want ik weet ook echt dat dat voor heel veel niet zo is. Dus ja. Ik heb eigenlijk vooral heel veel dankbaarheid.
Oké. Okay. En, want hoe oud was jij toen je bij dat pleeggezin terecht kwam?
Het was 2 weken voordat ik 4 werd.
Oké. Dus inderdaad heel vroeg.
Maar,
ja. En op dat moment was je daar nog alleen?
Nee, mijn broertje was daar dan dus... Of we hebben het over het eerste pleeggezin? Zeg maar, of waar,
waar je nu zit.
Ja, nee. Mijn broertje was daar eerst.
Mm-hmm.
En ik ben daarna gekomen.
Oh ja, want dat zei je, de kiezersopvang inderdaad. Ja. Dat zo jullie bij elkaar zijn gekomen. Ja. Heb je nog andere zussen of broertjes?
Ja, ik heb 2 halfzussen van mijn moeder. Daar ben ik eigenlijk pas sinds dit jaar een beetje contact mee. We hadden wel contact daarvoor, mm-hmm. maar dat was heel weinig. En ja, ik ben nu wel blij. Nou, het mag voor mij nog wel meer. Maar
mm-hmm.
we zijn het een beetje aan het opbouwen. We willen het niet te veel forceren, volgens mij. Dus yeah. het is gewoon een beetje natuurlijk een band opbouwen.
Nice. Ja. En hoe oud zijn je zussen?
ik denk 22 en 24.
Ah, oké. Okay. Dus niet al, niet super ouder.
Nee,
dan
nee.
jij bent.
Ja.
Nice. En ja, hoe was het leven vanaf je 4e? Hoe was het? Tell me all.
Ja, zwaar. Voor mij waren vooral de eerste paar jaren in pleeggezin heel zwaar.
Mm-hmm.
Ik was op het moment dat ik dus in een nieuwe pleeggezin kwam, of het huidige pleeggezin, was ik al 2 keer van yeah. huis verplaatst. Dus ja, voor een kind van 3, 4 is dat echt wel mm-hmm. veel. Dus ik had gewoon heel veel wantrouwen. Ik geloofde ook... Nou ja, ik was eigenlijk constant erop voorbereid dat ik weer weg zou gaan.
Mm-hmm.
Ja, mijn pleegmoeder vertelde me ook dat... Ik had een pop en ik, ze fietste mij naar de basisschool. En toen vroeg ik aan haar van... Mama, wanneer ik... Of ik weet niet hoe ik haar toen noemde, maar ik denk mama... Van wanneer ik weer wegga, mag ik dan de pop meenemen?
Nah.
En ze zei dat ze toen heel erg schrok, want
yeah.
dat het duidelijk was voor hun. En ze dacht ook voor mij dat ik zou blijven.
Mm-hmm.
Maar ik had dus altijd, of tenminste voor een lange tijd,
yeah.
wel het gevoel dat de kans er nog was dat ik weer weg zou gaan.
Yeah.
Maar nou ja, dat is gelukkig niet gebeurd.
Nee, nee ja. zeker niet. Ja, dat snap ik zeker als klein kind. Dat is ongelooflijk. Je leeft in echt zo'n onrust steeds. Ja. En ja, stress en steeds maar klaar moeten zijn van... Oh, wanneer moet ik dan weg of mag ik blijven? Wanneer vond jij die rust, zeg maar? Of wanneer was het echt zeker dat je het gevoel had van... Oké, ik zit hier, ik mag hier blijven?
Ik denk dat bewustzijn pas echt toen ik 7 of 8 was.
Mm-hmm.
Het heeft sowieso echt heel erg lang geduurd voordat ik hun vertrouwde. Ik denk dat sowieso heel erg in mij zit dat ik misschien zelfs tot nu toe er niet 100% vertrouwen is.
Mm-hmm.
Maar dat ligt helemaal niet aan hoe zij... zijn, maar dat is gewoon iets... Ja, vertrouwen zit bij mij... Yeah. Ja, dat is gewoon heel lastig om mensen te vertrouwen. Dus ja, ik denk dat het moment dat ik dacht... Ik mag hier echt blijven, dat 7 of 8 was. Maar ja, dat vertrouwen, dat blijft nog een lastig stukje.
Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Ja, zou je kunnen vertellen hoe dat zich dan soort van... uit of hoe dat voelt in jouw hoofd, dat vertrouwen, dat ja, dat toch, weet je wel, dat je toch niet zo ja, echt kan hebben volledig.
Ik denk, nou, hoe het voelt in mijn hoofd is dat ik altijd perfect moet zijn, als in ik mag niet boos zijn op mijn pleegouders, ik mag niet kritiek hebben op mijn pleegouders, want ik wil niet het risico lopen dat ik uit huis word geplaatst.
Yeah.
Maar ja, het zit ook in bijvoorbeeld dat ik heel erg moeite altijd had met fysieke dingen zoals knuffelen of uitspreken. Dat ik van mijn ouders hield of zeg maar affectie tonen.
Mm-hmm.
Vind ik heel lastig omdat het een soort van... als ik dat doe en je wordt dan reject.
Ja, precies. Je stelt je zo open en als je dan niet, als je niet zeker weet dat je terug ontvangt, dan wil je het gewoon ontwijken.
Nee,
ja.
Daarom. Dus het is gewoon altijd een beetje afstand houden. Mm-hmm. Zelfs ja, dan woon je er 15 jaar, maar dan nog heb ik altijd die drang om perfect te zijn. Om, zeg maar, dat ik niemand in de weg zit. Ja.
Ja, in de weg zit.
Ik heb soms echt moeite met Nederlands. Het is echt...
Oh my god, ik zo oprecht. Mijn voorzetsels en werkwoorden, die kloppen bijna nooit. Ja, het is echt... Als ik dan terugkrijg, dan denk ik, nee, dat is
En het is ook nog eens mijn eerste taal, weet je wel. En dan denk je van... Ja, oké.
Ja, precies. En ik heb dan ook juist... ik weet niet in hoeverre jij dat hebt, maar het is mijn eerste taal. Maar ik ben dan ook zwart, dus veel mensen verwachten dan ook dat het niet mijn eerste taal is. Dan denk je van, wel mijn eerste taal. Maar ik ben in sommige dingen gewoon, weet je wel, niet zo goed. Ik denk ook dat het een beetje ligt aan dat... Ik heb bijvoorbeeld 2 taal onderwijs gehad op de middelbare. En heel veel Engels praten. En ik merk dat conversatie voornamelijk over de app is. En app is ook wel weer zo'n andere vorm van... taal, zeg maar. Dus hoe minder ik in gesprekken, zeg maar, praat, hoe raarder ik ga praten, zeg maar, als het... Weet je wel, als ik echt zo'n podcast moet opnemen. Maar ik merk nu dat het wel een beetje afneemt. Ik denk meer over dingen na voordat ik ze zeg. Maar ja, ik merk dat wel. Hoe is dat voor jou? Voel jij dat ook, die...
ja, het is echt... ik heb echt crazy dingen gehoord.
Mm-hmm.
Ik had een keer om mijn werk van een vrouw. En die vroeg aan mij van... hoe lang woon je hier al? Ik zei, al mijn hele leven.
Mm-hmm.
En ze was zo van, oké. En waar komen je ouders vandaan? Maar... Mijn moeder is dus Surinaams, mijn vader is Nederlands.
Mm-hmm.
Maar mijn moeder is ook in Nederland geboren, want mijn oma is pas bevallen toen mijn moeder, toen ze in Nederland waren.
Mm-hmm.
Dus ik zei gewoon, ja, mijn ouders zijn alle twee Nederlands, weet je wel. Want ja, ik vind het ook wel gewoon grappig om een beetje te stoken.
Ja,
maar...
precies. Zo, alleen, weet je wel, niet het volledige verhaal vertellen, maar gewoon inderdaad alleen...
Ik geef antwoord op je vraag.
Ja, precies.
That's it. En toen was ze zo van... ja, maar waar kom je opa en oma dan vandaan?
Oké.
Ja, dus mijn oma is Surinaams. Oké. Maar mind you, ik had gezegd dat ik al mijn hele leven in Nederland woon. Uh-huh. Toen zei ze, ja, je spreekt wel echt goed Nederlands.
Oh my god.
En toen keek ik dacht echt van... Ja, dat klopt. Ik zei echt letterlijk, een beetje brutaal misschien. Maar ik zei het een beetje op een brutale manier van... Mm-hmm. Ja, mevrouw, dat klopt. Want ik woon al mijn hele leven in Nederland. Ja. Ik was echt van, wat is dit?
Ja, precies.
Dat is echt zo'n experience die ga ik nooit meer vergeten. Want ik dacht echt, nou, er is gewoon... Ik heb je gewoon letterlijk verteld dat ik al mijn hele leven hier woon. En ik heb ook de hele tijd tegen haar in het Nederlands gepraat. Zeg maar, hoe heb je dan niet door...
Uh-huh.
Nou,
ja, precies.
Heel raar.
En dan denk je van... ik heb het gevoel dat jij niet echt met mij praat, maar meer dat jij een soort van bevestiging wil van de dingen die je al zegt. En alles wat ik zeg, dat komt niet binnen, omdat het niet past in jouw plaatje van mij.
Ja, echt dat. Maar goed, het is wel gelukkig. In het dorp waar ik woonde, kan ik me wel... dat heb ik toen ook tegen mijn pleegmoeder gezegd en ze geloofde me niet. Maar in de winkels, toen ik een jaar of 8, 9 werd of zo, toen ging ik ook zelf... De winkel staat wel eens in, of iets ouder.
Mm-hmm.
En... Maar ik zei tegen mijn pleegmoeder van... Mam, het is echt zo. Mensen zitten echt op mijn handen te kijken als ik in de kruidvat iets pak of zo. Ze zitten echt in mijn nek te hijgen. En ze zei, nee, dat is echt niet zo. Ik zei, ja, volgens mij... Ze zei, volgens mij bedenk je dat, want waarom... Ze kennen jou toch? En ze weten... Mm. En ik was zo van, nee mam, echt, het is echt zo. Dus zij ging toen met me mee.
Oh,
en ze zei,
oké,
ik snap echt wat je bedoelt. Want mensen zitten echt in je nek te hijgen. Maar toen, na een paar jaar, uiteindelijk, ja, mensen zien nu echt van, oh, dat is gewoon Kiara. Mm-hmm. En nu heb ik echt nergens last meer van. En mijn dorp is ook redelijk klein, dus zeg maar, racisme was op de basisschool voor mij echt wel een ding.
Mm-hmm.
Maar nu, eigenlijk niet meer in mijn dorp, gelukkig.
Nice, dat is fijn.
Ja.
Ja, ik heb ook in het dorp gewoond. En het is inderdaad wel een ding. Aan de ene kant is het, dan word jij inderdaad de persoon die ze kennen.
Ja.
van, oh, dat is die, weet je wel, dat, ja, hoort gewoon part. Maar aan de andere kant, voor mij in ieder geval, echt mijn situatie, was het ook, ja, dat je toch merkt in sommige dingen dat je toch altijd buiten de groep valt of zo, zeg maar. Dat het, en dan echt op momenten dat je denkt van, oh, ik wist niet, weet je wel, dat ik hier buiten stond of zo, weet je wel. Yeah. Van die kleine opmerkingen. Bijvoorbeeld als ze mensen gaan koppelen in de klas, weet je wel. En dat jij uitgelet wordt. En ja, gewoon dat soort dingen. Maar nu heb jij een fijne ervaring in het dorp. Dat je
zegt. Nou ja, ja.
Fijn genoeg.
Ja, weet je, het gebeurt, er zijn niet nieuwe instanties. Maar mm-hmm. er zijn wel bijvoorbeeld mensen dat ik denk, ja, jij hebt echt, ja, gewoon echt gemene dingen gezegd. Yeah. Of ik voel me gewoon niet fijn bij jou, want mm-hmm. ik weet hoe jij over, niet per se over mij, maar er zijn nog gewoon bepaalde dingen gezegd waarvan ik denk, als ik in de omgeving zit bij iemand waar dit, mm-hmm. zeg maar, waar dit op slaat, het ging in dit geval, ik ga maar gewoon zeggen, het ging in dit geval om slavernij.
Mm-hmm.
En zeg maar, ik ben niet verbaasd dat mensen racistisch zijn en opmerkingen maken, helaas. Want mm-hmm. ik ga daar al vanuit.
Yeah.
Maar dat je dat zegt, terwijl je zeg maar met iemand van kleur in het lokaal zit.
Yeah.
Daar voel ik me niet meer fijn bij. Nee. Want zeg maar, als je dat al zegt in mijn gezicht,
mm-hmm.
ja, wil ik echt niet weten wat je thuis zegt.
Ja. Yeah.
Dat is echt erg.
Ja, precies.
Ik ben goed met iedereen nu, als in, ik heb geen beef met mensen, maar er zijn echt wel dat ik denk, ja, ik hoef echt niet, ik voel me niet fijn bij jou of zo. Niet alleen om racistisch, sommige mensen zijn ook gewoon niet fijn.
Ja, precies.
Maar ja, ik weet niet. Wonen in een dorp is denk ik een beetje een, vooral als iemand van kleur is een beetje mixed feelings soms, maar ja.
Ja, precies. Er zijn positieve punten en negatieve punten. En ja, inderdaad, in het dorp is klein. Het is gewoon ja, dat. Ja. En je zei dat je, toen je in de winkel aangekeken werd, naar je moeder ging.
Ja.
En dat ze je eerst niet geloofde.
Mm-hmm.
En je was ook wel, hoe zeg ik dat, je was wel comfortabel genoeg bij je pleegmoeder om dat dus aan te geven.
Ja, ik denk, zeg maar, mijn pleegouders zeiden ook wit.
Mm-hmm.
Dus ras was, zeg maar, of discriminatie, racisme was best wel een topic bij ons aan tafel.
Mm-hmm.
Omdat, vooral op het begin, geloofden mijn ouders niet dat het zo erg was als dat wij zeiden dat het was. Of zo subtiel was als wij zeiden dat het was. Omdat zij zelf niet zo zijn.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk dat het toen op dat moment gewoon op was gekomen. Omdat er op school iets was gebeurd. En dat ik dan zei, ja, maar het gebeurt ook als ik in de winkel ben. Mm-hmm. En ja, ik denk dat het zo een beetje was. Goed, kijk.
Ja, dus het was wel dat je ouders daar het over hadden?
Ja.
Oké, dat is al fijn, inderdaad. Ja. Maar het is wel irritant en heel taxing, zeg maar, mentaal, om je ouders van iets te bewijzen wat ze niet geloven dat het er is. Omdat ze geloven in een goede wereld, weet je wel. En zichzelf zien als een persoon die dat niet doet. Dus waarom zij wel? Dat vind ik altijd inderdaad lastig om te horen als ik zulke verhalen hoor van mensen die kinderen adopteren of inderdaad pleegkinderen in huis halen van een andere kleur. En dan naar hun dorp halen, naar een superwitte dorp. En dan verbaasd zijn dat de kinderen thuis komen met verhalen van racisme, weet je wel, van discriminatie.
Ja, ik merkte ook echt wel, ik werd op de basisschool heel erg gepest.
Mm.
Omdat ik donkerder was dan de rest.
Mm-hmm.
Ik ben nu echt,
je bent zo bleekjes.
ik ben nu echt wel meer richting wit gegaan. Maar ik was wel een stukje donkerder. Maar maakt niet uit, want ze hadden waarschijnlijk hetzelfde gezegd als ik wel zo licht was. Want ze zochten gewoon iets.
Ja, precies.
Maar mijn ouders zeiden tegen mij dat ze er nooit over nagedacht hadden.
Mm.
Dat ik me anders zou voelen op school of ook in mijn eigen huis. Want ik voelde me ook anders in mijn eigen huis daardoor. Alleen, ze hadden daar nooit over nagedacht. Ook niet voordat ze pleegkinderen naar huis namen. Het was echt, toen wij het erover hadden, dat ze dachten, oh wauw, ja, ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht.
Yeah.
Maar ja, ik denk wel dat het echt, voor pleegouders die kinderen van kleur in huis houden, dat dat wel echt iets is waar je bewust van moet zijn. Want je kan als kind, tenminste in mijn ervaring, je echt wel heel erg, niet per se buitengesloten, maar toch gewoon heel erg anders.
Yeah.
Nog extra, naast dat je ook pleegkind bent natuurlijk.
Ja, precies. Dat is ook een ding inderdaad.
Nou, ik denk dat het voor mensen wel een goed punt is om over na te denken.
Ja, zeker, vind ik ook. En ik denk dan ook van maar dat komt toch niet binnen bij mensen, weet je wel? Dat als je er verschillend uitziet, dat je verschillend behandeld kan worden. En ook juist in het gezin. Ik vond het ook mooi dat je dat zei inderdaad. Want ik voelde me in mijn gezin ook altijd inderdaad een buitenstaander. Mijn pleegzusje, die was ook een pleegkind. Maar zij was wit. Dus altijd als wij ergens naartoe gingen, waar mensen ons niet kenden of zo, dan was het wel altijd dan gingen ze ervan uit dat ik het enige pleegkind was. En mijn zusje, zeg maar, het biologische kind. En dat vond ik ook niet leuk, weet je. Want ik dacht, nee, zij is ook, weet je wel, een pleegkind. En ja, het is ook gewoon, je bent altijd bewust. Ik denk dat het best bevat. Je bent je altijd bewust van je kleur. En dat is gewoon, dat kost heel veel energie.
Ja, ik moet wel zeggen, afgelopen jaren is het voor mij echt heel erg afgenomen. Omdat ik, ik denk dat ik zelf gewoon meer comfortabel ben geworden met dat ik er anders uitzie dan anderen. En ik had op de basisschool wel echt, het begin van de middelbare school, dat ik het ook echt geloofde of zo.
Mm-hmm.
En al die dingen die mensen over me zeiden. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik toen, ik ben niet aan het huilen, ik heb echt een verstopte neus.
Ja, nee. Ik kan bevestigen, geen tranen in haar ogen.
Sorry, ik dacht, ik doe wel even een disclaimer.
Ja.
Maar, wat was ik aan het zeggen? Ja, ik kreeg een telefoon en social media. En toen zag ik allemaal hashtags van, weet ik veel, Black is beautiful en blablabla. Dat soort dingen kwamen allemaal op. En dat was voor het eerst dat ik dacht, ja, heel raar, echt. Maar zo, ik ben dus in zo'n wit dorp opgegroeid van... Oh, het is wel gewoon normaal. Ja, sorry, het is echt erg.
Nee,
maar ik groeide gewoon echt niet op. Ook rond mijn Surinaamse familie heb ik echt heel weinig gezien. Dus het was voor mij oprecht ook niet de norm. Niet normaal. En ik schaamde me ook... Ja, het is nu, durf ik het wel te zeggen. Mm-hmm. Maar ik schaamde me echt voor dat ik zo dacht. Omdat ik dacht, je gaat toch niet, zeg maar, jezelf raar vinden omdat... Maar het is gewoon, het wordt op je ingepraat. Want je hoort de hele dag.
Het is logisch dat je die dingen, weet dat, in je gaat trekken. Dat is een mooi woord voor me. Kan ik nu even niet.
Ja, ik weet internalize.
Ja, dat.
Internaliseren.
We speaking Dutch. Internaliseren, inderdaad.
Ja.
Maar mooi dat je dan inderdaad weer aan die andere kant ben gekomen en dat je weet dat je er mag zijn, hoe je bent.
Ja, ja.
Nice. En je had het ook al daarnet een beetje gezegd over dat je dus anders voelde als, omdat je er anders uitzag, maar ook inderdaad omdat je pleegkind was.
Ja.
Hoe was dat?
Ik heb heel lang op de basisschool was het, als ik nieuwe kinderen ontmoette, was het, hoi, ik ben Chiara en ik ben pleegkind. Maar... Het is echt heel... Nu kan ik me niet bedenken dat ik dat ooit tegen iemand zou zeggen. Ik hou me zelfs ervan af om het te zeggen. Nu.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet. Ik denk dat ik of bevestiging nodig had. Of zeg maar aandacht van, ik weet niet, ik dacht dat dat gewoon het belangrijkste van mij was. Of het meest interessante van mij.
En bevestiging in wat? Hoe moet ik dat zien?
Ik weet niet. Ik denk dat ik ook een beetje kikte op, ik weet niet, de shock van mensen.
Van,
en dat ik dan dacht van, ja, ik heb iets heftigs. Ik
ja, weet niet. Die compassie inderdaad. De beetje, erkenning voor jou, ja. Quote-unquote leed.
Ja, eigenlijk ja. wel. Echt ja. heel triest om te zeggen, maar nee, dat is nee, wel.
Op zich, ik snap het. Als je het zo zegt, dan snap ik het inderdaad.
Ja, het was echt zeg maar, ik weet niet, ik had toch een beetje die aandacht, compassie nodig, totdat ik ja, een jaar of 11 was en dat ik dacht van, ja, ik wil er eigenlijk helemaal niet voor bekend staan. Niet, ik wil niet zeggen dat het iets slechts is, maar het is ook niet per se zeg maar iets waar je mee, het is geen flex of zo. Het is van, ja, ik ben pleegkind. Zeg maar niemand zegt dat.
Nee. En was het soms ook iets van to shut other people up, als ze dan irritant of whatever waren?
Nee, zeker met... niet. Nee, ik ben wel altijd van, ik deed het niet zeg maar om zo, ja, zeg maar Olympics van
ja,
wie
precies.
Een vervelender leven heeft gehad. Nee, dat heb ik nooit zo gedaan, want ik heb altijd wel gewoon geloofd dat iedereen's, zeg maar, pijn is gewoon valid. Het is niet dat mijn pijn erger is dan die van jou, maar ik had gewoon, ik weet niet, compassie nodig voor mij.
Je betrok het gewoon op jezelf. Het was niet,
ja, het was niet een vergelijking met anderen. Nee, gelukkig niet. Oh, dat zou zo erg zijn. Maar, nee, nou ja, sommige mensen doen dat dus. En dat kan. Maar ja, ik zou het wel ook heel vervelend vinden als mensen dat bij mij zouden doen. Maar ja. Dus het was echt heel lang echt een groot deel van mijn identiteit. En nu is het nog steeds wel deel van me. Maar ik vind het gewoon belangrijker dat mensen mij als persoon leren kennen. En als het opkomt in een gesprek, ik ben er wel heel open over. Dus het is niet dat het een geheim is. Maar ik probeer wel gewoon te vermijden om het bij de eerste ontmoeting, tenzij het in de context past, maar om het te vertellen. Omdat ik eigenlijk nu juist een beetje niet zo blij ben met het medeleven of de compassie of de shock. Ik vind dat een heel ongemakkelijke situatie nu. Heel raar hoe dat echt helemaal is geflipt. Maar ja, ik voel me... Uiteindelijk moet het er natuurlijk soms wel uit, maar ik vind het gewoon niet fijn om de reactie soms te zien. Dus, ja.
Nee, dat snap ik wel. Want als jij zeg maar nu die reactie ontvangt, hoe ziet die er dan meestal uit?
Nou, het is meestal gewoon een luchtig gesprek. En dan vragen mensen iets over mijn gezin of ik broers en zussen heb en bla bla. En meestal geef ik gewoon antwoord, ja, ik heb een broertje, bla bla. Maar soms dan komen er extra vragen waardoor ik moet uitleggen dat ik in een pleeggezin woon. En voor mij was het dan, is het en was het gewoon een luchtig gesprek. Maar ik voel dan echt de energie switchen naar de andere persoon die ineens veel voorzichtiger is en niks meer durft te zeggen. Yeah. En ik wil gewoon normaal, zeg maar, ik zeg ook altijd van, je kan gewoon alles vragen of je kan niks zeggen. Het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Maar gewoon die ongemakkelijke stilte of dat je... Van, oh, wat zielig. Ja, ik hou er niet zo van. Ja,
dan word jij een soort van in een bepaalde categorie geplaatst of zo. Ja. En het is inderdaad gewoon naar. Nee, dat kan ik inderdaad wel begrijpen. En zeker hoe meer je groeit en hoe volwassen je wordt, dan kan je gewoon anders inderdaad op dingen reageren. En dan wil je ook wat meer bepaalde respect of zo. Nou, dat is niet het goede woord. Wat ik probeer te zeggen is dat je inderdaad gewoon wilt gezien worden als hoe jij bent als heel persoon. En niet inderdaad jouw positie in een familie, zeg maar. Ja, dat begrijp ik wel. Ik had ook een keer op werk, toen had ik tegen iemand verteld over mijn verleden. Gewoon die grote schets, want ze wist denk ik niet dat ik op groepen woonde of in een pleeggezin had gewoond. Ik had altijd gewoon gezellig met haar, maar daarna... Elke keer dat we op werk kwamen, vroeg ze na al die dingen, weet je wel. Maar ook echt gewoon, dat ik denk van, ja, ik heb nu niet zo heel veel zin om over die traumatische dingen te praten als ze aan het vakkenvullen zijn.
Nee. En dan klanten die erachter lopen. Oh, ja. Oké.
Ja, precies dat. En Ik werd gewoon inderdaad dat kind. Weet je wel, dat kind dat in groep, op groepen en pleeggezinnen had gewoond. En aan de ene kant denk ik van, zij was gewoon nieuwsgierig. En zij wilde gewoon dingen weten, maar het was zo irritant. Like.
Ja.
Ja, ik ging haar ook gewoon ja, een beetje vermijden. En het was van...
Dat is dan ja. Iemand die misschien net iets te comfortabel werd. Of,
ja, precies.
Ik heb, dat ik heb eigenlijk mensen altijd bang om vragen te stellen.
Ah, ja. Yeah.
Maar ja, ik weet niet... Als ik, als ik het ongemak voel, dan ben ik echt van... Ja, nou ja, het is wat het is, weet je wel. En yeah. Dan ga ik iemand anders opzoeken, want hij kent. Het is gewoon...
Ja, precies.
Zeg maar... Ik snap wel dat mensen... Ik weet niet, dat ze een reactie erop hebben. En dat ze niet goed weten, want... Nou ja, ieder kinds verhaal is anders.
Ja.
En ja, het kan inderdaad iets heel traumatiserends zijn. Maar ik weet niet, de stilte maakt het voor mij niet echt beter.
Nee.
Zeg maar.
Precies.
Ja.
Dus when in doubt, just ask. En
vraag gewoon van, oh, vind je het fijn?
Precies.
Wil je dat ik er vragen over stel, of wil je er gewoon niks over vertellen? En dan is, nou, is het gewoon klaar.
Ja, trouwens, dat had zij wel gedaan. En toen zei ik ja, maar...
Maar je dacht niet dat ze het zo ver zou gaan.
Ik dacht niet dat ze er nooit meer over zou opbouwen, nee. dus ja, inderdaad, gewoon vragend. En als iemand
maar niet
verandert,
too much,
dan...
Nee.
Ja, niet too much. Dat inderdaad. Ja. En ik ben ook benieuwd, want ja, je hebt een beetje een beeld geschetst over hoe jouw leven in het pleeggezin was. Ja, wat zijn de dingen waardoor jij daar nog steeds woont, zeg maar?
Ja, nou, ik ben wel op zoek naar een kamer in Utrecht, omdat ik daar dus nu studeer. Maar dat gaat niet zo soepel. We hebben de jeugdzorg eerst verlengd omdat ik nog bezig was met de middelbare school toen ik 18 werd. Stiekem wou ik altijd al gewoon, als ik 18 was, het huis uit.
Mm-hmm.
Maar mijn pleegmoeder was van, ja, het is misschien verstandig om wat langer te blijven. En om wat geld, zeg maar, te sparen, zodat je uit huis kan gaan. Wat wel... Nou ja, een goed punt is. Maar achteraf gezien... ik heb er wel mee ingestemd. Mm-hmm. Maar achteraf gezien had ik gewoon... van de zomer al... actiever moeten zoeken. Omdat ik toch wel echt heel graag uit huis wilde.
Mm-hmm.
Maar ja, ik ben er nog steeds welkom. Ik mag er nog steeds blijven wonen. Het is gewoon... Ik wil graag weg. En ja, dat lukt niet zo goed.
Nee.
Dus... Nou ja, vandaar dat ik daar nog steeds zit.
Ja. Oké. Okay. Ik bedoel het ook vooral over wat ik merk. En dat is inderdaad ook maar verhalen die... Weet je wel, zijn van die anekdotische verhalen. Dus ik weet ook niet in hoeverre die statistieken kloppen. Maar wat ik merk is dat jongeren, als ze een beetje gaan puberen... rond die leeftijd, in bepaalde pleeggezinnen, zeg maar... worden weggestuurd en op groepen belanden... dus mijn vraag was meer in die richting van... En dan probeer ik ook niet te veel te leiden van of de situatie goed of slecht was. Maar meer van... hoe is dat geweest gekomen? Is dat ooit...
Ja, het ging bij mij altijd heel goed. Omdat, zoals ik zei, ik heb altijd een beetje dat people pleasing. Dat ik de perfecte dochter wou zijn. Omdat ik niet het risico wil lopen om uit huis te gaan.
Mm-hmm.
En ik ben daar... Als ik het zelf mag zeggen, redelijk in geslaagd.
Ja. Congratulations. Ja.
Ja, ik weet niet of het een... Nee, maar... nou ja, dat was in ieder geval altijd zo. Mm-hmm. En ik ging gewoon altijd braaf naar school en bla bla bla.
Yeah.
Ja, tot vorig jaar. ja, ik... Ik weet niet hoe ik het... Ik zou het omschrijven, ik denk dat het het meest overeenkomt met wat ik heb gelezen over depressie / burn-out. Alleen ik heb geen diagnose gehad. Maar ik ben vorig jaar bijna een heel jaar lang eigenlijk compleet verdoofd geweest.
Mm.
Emotioneel, en maar ook deels fysiek. Als in, ja.
Mm-hmm. Ja,
ik voelde niet zoveel. En toen ging ik... Nou ja, best wel veel uit en drinken en dat soort dingen. En toen ontstond er wel een beetje, ja, daar waren ze niet heel,
ja.
heel blij mee. Maar ik was er zelf ook niet blij mee. En ik heb het redelijk snel weer opgepakt, is. Tenminste, aan de buitenkant opgepakt. Dus zeg maar dat het voor de buitenwereld leek alsof het beter ging. Dus dat was een paar maanden maar. Maar ja, eigenlijk is dat... Nou, dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest van frictie. Ik merk wel dat ja, sinds toen, dus sinds vorig jaar, dat ik wel wat vaker frictie heb, maar niet... ik heb nooit echt knallende ruzie. Of,
nee.
Omdat ik gewoon zelf... Ik hou daar gewoon niet van. Als ik boos ben of verdrietig weet ik veel wat... Dan zeg ik gewoon wat ik vind. En als ik denk, ja, sorry, maar jullie zitten nu echt onzin te praten... Dan ga ik gewoon naar mijn kamer. Ik heb daar gewoon geen zin in.
Nee.
Ik ben gewoon... Ja, misschien noemen mensen dat ik het vermijd of zo. Maar ik zeg wat ik wil zeggen. De andere mensen hebben de kans om te zeggen wat ze willen zeggen... En als ik denk, nou, je zit gewoon onzin te praten, dan ga ik daar dan ga ik echt niet naar luisteren. Dus dan loop ik gewoon weg.
Ja, vermijding of goede copingmechanismen hebben. En weten wat jij nodig hebt in welke situatie.
Ja.
Dat ook zeker. En zou je dus zeggen dat het gewoon inderdaad ja, meer van die ruzies zijn die gewoon ja, gebeuren, zeg maar, in iedereens leven?
Onderwerpen zijn denk ik net wat anders. Ik denk dat de heftigheid van de ruzie net zo is als in ieder gezin. Maar ja, de onderwerpen zijn wel meer, denk ik wel meer iets wat meer bekend is voor pleegkinderen dan kinderen die bij hun biologische ouders wonen. Ja.
Oké. ja, laten we ook nog even, of nou ja, als je dat wilt. Hoe is het contact met jouw biologische familie? Je wist het, hè?
Ja. Oké, met mijn biologische moeder heb ik nu wel weer... Nou ja, ik had altijd al contact met haar. Maar ik heb pas sinds nu 1-2 jaar echt het gevoel dat ik contact met haar kan maken. Zeg maar echt... emotioneel en die energiewisseling. Want mijn moeder is mijn hele leven en daarvoor ook verslaafd geweest. En zij was ook onder invloed bij de bezoekregelingen. Dus destijds, omdat ik zo jong was, wist ik dat niet. Maar je voelde wel, ze keek gewoon leeg uit haar ogen. Ze reageerde traag. Het was... echt een beetje alsof je praatte met een robot. Nou, gewoon heel apart. Maar dat is natuurlijk de, ja, de drugs die dat doen. En nu is ze al een paar jaar clean. En dat gaat eigenlijk gewoon... Dat contact gaat wel goed.
Nice.
Gaat wel zo'n gangetje. Ik heb wel... ik ben wel van... Ik wil het rustig aandoen.
Ja, zeker.
Want nou ja, als je... 16 jaar lang, 17 jaar lang niet in mijn leven bent geweest en ik je niet heb kunnen vertrouwen, dan gaat het niet van de een op andere dag ineens wel zo zijn. Dus daar gaat, denk ik, nog wel wat jaartjes misschien overheen.
Ja, zeker.
Maar ik ben daar wel oké mee.
Nice.
Dus ja, daar ben ik wel blij mee.
En geeft ze jou die ruimte ook?
Ze vindt het lastig, volgens mij. Zij wil heel graag gewoon te leven... leven zoals ze het wilt weer. En goed contact met haar kinderen. En ja, ze probeert er wel een beetje op te hameren dat ik dat ook doe. Maar ik heb haar wel al... Ik zeg haar elke keer van... Ja, ik wil ook meer contact in de toekomst.
Yeah.
Maar voor nu is het voor mij gewoon goed.
Yeah.
Het is anders voor mij gewoon emotioneel te zwaar om je meerdere keren per maand te zien. Zeg
maar. Dat snap ik inderdaad. Ja, ik zit daar zelf ook altijd mee te struggelen met het feit dat jij vanuit kind bepaalde dingen weet en niet weet. Zeg maar de eerste 2 jaar, nou, of de, voor mij was de eerste 3 jaar, ik herinner me die niet. Maar dan zit ik aan te denken van mijn moeder herinnert die natuurlijk wel, weet je wel. Die heeft mij gedragen en Die herinnert zich al die jaren dus wel. Dus in mijn ogen hebben we dus ook een soort van andere... Nou, niet per se een andere relatie, maar meer van... Ja, weet je, ik snap dat zij misschien bepaalde dingen voelt die ik dan niet voel. Omdat ik die band nooit zo heb ervaard, zeg maar. Dus, en dan, ja, dan zit je altijd in je hoofd met, oké, wat is fijn voor mij? Wat heb ik echt nodig? En ook een beetje dat schuldgevoel en... Ja. Dat, oh, het is zo zwaar allemaal. Waarom is het zo zwaar en moeilijk? Waarom moet ik door al die zware stappen doorheen gaan om contact te hebben met mijn biologische moeder?
Ja, ja. Dat denk ik ook wel. Ja.
En nu heb ik gekozen voor even niet. Dat is voor mij beter.
Ja. Ja, dat moeten we altijd in de gaten houden zelf. Ik heb daar ook voor gekozen met mijn vader. Met hem heb ik al... Tenminste, vanuit mij komt 7, 8 jaar geen contact. Hij was ook verslaafd, maar hij was al, toen ik redelijk jong was, clean geworden. En eerst had jeugdzorg gezegd van, het lijkt ons niet slim om jullie vader te zien zoals hij nu is. Mm-hmm. Ik denk gewoon om ons te beschermen, omdat ik ook al de bezoeken daarvoor door had. Dat er iets niet helemaal klopte.
Mm-hmm. Want je had zowel bezoeken met je vader als je moeder.
Waren ja, die... apart.
Ja.
In de eerste jaren waren ze wel samen. Mm-hmm. Maar ze gingen gewoon zo vaak uit elkaar. En uiteindelijk was het gewoon apart en is het ook apart gebleven. Zij zijn ook definitief uit elkaar gegaan. Dus ik zag mijn moeder en vader dan apart. Maar, wat was het? Ja, dus die heb ik dan niet meer gezien sinds dat ik 11 of 12 was. Behalve dan dus, ja, vorig jaar. Mm-hmm. Toen kwam hij op een dag naar mijn school en heeft hij voor mijn huis gestaan en dat soort dingen. En dat was echt, echt een hele vervelende dag voor mij. Het heeft echt heel veel losgemaakt en heel veel getriggerd en ja... Daardoor kwam ik ook in die verdoof, zeg maar. Dat was het moment dat ik startte met me verdoofd voelen. Mm-hmm. Dus nou ja, ik sta er nog steeds wel achter dat ik geen contact met hem heb. Omdat hij dus zoveel teweeg brengt bij mij.
Yeah.
Maar ik wil wel contact met hem. Dat heb ik altijd ook gezegd en altijd al gewild. Alleen niet in de staat waarin hij nu in is.
Ja. Yeah.
Omdat ik het gewoon echt heel lastig vind
om snap ik.
Ja, een van mijn ouders überhaupt zo te zien. Ja, ik vind dat heel pijnlijk.
Ja, is het ook.
Ja.
Ja.
Ja, het is sowieso het is nooit leuk om je ouders zo te zien, of iemand überhaupt zo te zien.
Nee, dat is inderdaad lastig. We zijn ongeveer een uurtje bezig.
Mm-hmm.
Dus we moeten een beetje gaan
aflopen. Ja.
Want jij bent uit... Je werkt voor die organisaties.
Mm-hmm.
Hoe ben je daar uiteindelijk terechtgekomen? En wat waren de redenen daarachter?
Een nationaal jeugddebat is eigenlijk maar simpel. Ik deed mee bij het debatteam op mijn middelbare school.
Mm-hmm.
En toen was daar het provinciale debat. Daar was ik voor geselecteerd voor het nationale traject. En ja, ik ben daar gewoon... Ja, ik heb gesolliciteerd als PB'er aangenomen. En ik ben er gewoon gebleven.
Nice.
Met Generation Youth Care was het zo dat toen ik 9 of zo was, toen zat ik bij de Wattkrant. Ik weet niet of je dat kende, bij de redactie. Dat was dan...
Was zo'n pleegzorgkrant?
Ja.
Ah, daar heb ik ooit een keer een editie van gekregen.
Ja. ik zat daar echt maar heel kort, want daarna ging het failliet. En
toen, oh, oké. Okay.
ja. En toen begin... Dit studiejaar, dus 2023. Ja, toen begon het ineens weer te kriebelen of zo. Dat ik iets met jeugdzorg of pleegzorg wou doen. En toen zag ik op de Insta van NJR, Generation Youth Care. En toen had ik daarop gereageerd. En ja, ik ben toen terechtgekomen bij Jong Wijs. En vanuit Jong Wijs zit ik nu daarbij.
Nice. En wat is Jong Wijs?
Jong Wijs is zeg maar een jongerenorganisatie voor pleegkinderen. Ze doen nu ook eigen kinderen, maar eigenlijk het gaat een beetje om de pleegzorg.
Interessant.
En zij organiseren gewoon ook leuke activiteiten om voor ja, jongeren om elkaar te ontmoeten. Maar ja, nu dus ook meer van die belangenbehartiging en dingetjes. Maar ik zit er nog best wel kort bij, dus ik heb helaas niet heel veel inhoudelijk over wat ze allemaal doen.
Geeft
maar ja, zo. Ik vind het een hele fijne organisatie. Heleboel leuke mensen ontmoet tot nu toe.
Mm-hmm. Dus ja. En ja, wie, wat zijn al de soort mensen die daar zeg maar naartoe gaan? En dan bedoel ik meer over hun verleden, zelf ja. Nieuws of niet? Of, ja.
Bij, nou ja, ik ga het dan even houden op Generation Youth Care, want bij Jongwijs is het dus alles rondom pleegzorg. Maar we hebben dus pleegkinderen die, ja, die dus in een gezin zitten of hebben gezeten. Eigen kinderen. Dan heb je ervaringsdeskundigen.
Mm-hmm.
En dat zijn dan niet alleen mensen uit de pleegzorg, maar ook mensen die op de gesloten jeugdzorg hebben gezeten, die alleenstaande moeder waren.
Mm-hmm.
Of zijn vluchtelingen volgens mij ook, die in de jeugdzorg hebben gezeten. Eigenlijk vrijwel
alles.
Alles.
Ja, mooi.
Soms sluiten er ook jeugdzorg medewerkers aan, of hulpverleners. Dus het is echt wel heel erg breed.
Nice. Ja. Ja, alleen maar mooi, want ik hoorde ook dat jullie met jullie werk dus naar beleidmakers gaan om ja, aan de bel te luiden.
Ja.
Nice. Ja, echt, echt fantastisch dan dat er zoveel mogelijk ervaringen daar geplaatst worden.
Ja.
Inderdaad. Nice. Ja. En dan sluit ik meestal af met mijn laatste vragen. Herken je die? Nog?
Nee. Ik weet het niet meer, sorry.
Nee, geeft niks. Ik vraag meestal aan jongeren of er iets is wat in hun verleden, ja, iets wat ze zouden willen veranderen in hun verleden, wat hen heeft geholpen. En dat kan dan zijn van, oh, ik wilde bijvoorbeeld dat ik misschien eerder naar de psycholoog ben gegaan. Of kleine dingen zoals, I don't know, ik wilde misschien op een sport iets. Weet je wel, zulke dingen. Dus het is meer zo in dat fantasieleven. Ja, zou je dan iets willen aanpassen of iets willen zetten in je verleden?
Nou, ik denk een psycholoog wat eerder. Vooral omdat people pleasing, zeg maar. Ik heb nu pas het idee dat ik mezelf een beetje leer kennen, omdat ik de hele tijd heb geleefd naar wat andere mensen van mij willen.
Mm-hmm.
En ik wou dat ik, zeg maar, iets eerder mezelf had kunnen leren kennen. En dat ik niet zo bang was om dingen fout te doen of dat mensen me niet mogen en bla bla. Dat had ik mezelf echt heel erg gegund. Maar ik denk dat ik daarvoor wel, dat is niet, zeg maar, iets wat je zo makkelijk om kan zetten. Ik denk dat dat hij had echt wel veel therapie vereist.
Ja, zeker. Mooi. En dan mijn allerlaatste vraag. Wat is iets wat je mooi vindt aan de jeugd of pleegzorg?
Ja. Dit klinkt. Nee, wacht. Ik moet er hier heel even over nadenken.
Is goed. Als dat niet is, dan is het ook goed, hè?
Nee. Ik heb wel iets, maar ik denk dat het gewoon het hele idee achter jeugdzorg is. Namelijk kinderen weer een thuis kunnen geven wanneer zij het thuis dan minder hebben gehad. Of nou ja, dat is specifiek op pleegzorg. Ik denk dat ik dat het mooiste idee vind. Want het is ook. Er is zo'n uitspraak of zo van dat je een kind samen opvoedt en niet alleen de ouders, maar ook het hele netwerk eromheen.
Precies.
En ik vind dat een heel mooi idee. Ik vind dat het wel nog wat meer kan. Wat dat net, met een netwerk iemand opvoeden of opgroeien. Maar ja, ik vind dat een mooi idee dat er mensen zijn echt goede pleegouders zijn die echt geven om het kind. En hun op willen zien groeien. En hun, ja, ik weet niet.
Ja, nee.
Willen supporten.
Dat, inderdaad. Ja, mooi. Dan wil ik jou heel erg bedanken, enorm bedanken voor jouw verhaal. Ik vond het een heel fijn gesprek.
Ik ook.
En ja, het ging ook echt super snel. Ik dacht op een gegeven moment van, oh wacht, ik moet even naar de tijd kijken. Zit er niet overheen. Ja, hoe vond jij het trouwens? Ik vraag het nooit aan.
Ik vond het ook echt snel gaan. Maar ik vond het wel echt, nou ja. Ik was heel erg zenuwachtig op het begin, maar eigenlijk was er helemaal niks om zenuwachtig te zijn. Dus.
Mooi, ja. Ja, daar ben ik blij mee. Ja, dan sluit ik de podcast nu af voor de luisteraars. Tot de volgende keer.